Ik stel voor dat we gaan lezen. We gaan verder met het leven van Jacob. En we zijn gekomen in Genesis 35. En dat wil ik met u lezen. Genesis 35, het hele hoofdstuk. Hoofdstuk 35 vanaf vers 1. En daar staat: En God zeide tot Jacob: Maak u reisvaardig, trek naar Bethel, blijf daar en richt er een altaar op voor de God die u verschenen is toen gij vluchtet voor uw broeder Esau. Toen zeide Jacob tot zijn huis en tot allen die bij hem waren: Doet weg de vreemde goden die in uw midden zijn, reinigt u en verwisselt uw klederen. Laten wij ons dan gereed maken en naar Bethel trekken, en ik zal daar een altaar oprichten voor die God die mij geantwoord heeft ten dagen mijner benauwdheid, en die met mij geweest is op de weg die ik gegaan ben. Toen gaven ze Jacob al de vreemde goden die in hun bezit waren, en de ringen die in hun oren waren, en Jacob begroef ze onder de terebint die bij Sichem is. Daarna braken ze op, en de schrik voor God viel op de steden rondom hen, zodat zij de zonen van Jacob niet achtervolgden. Toen Jacob aangekomen was te Luz, in het land Kanaam, dat is Bethel, hij en al het volk dat bij hem was, bouwde hij daar een altaar, en hij noemde die plaats El Bethel, omdat God zich daar aan hem geopenbaard had, toen hij voor zijn broeder vluchtte. Toen Deborah, de voedster van Rebekka, gestorven was, werd zij begraven beneden Bethel onder een eik, en men noemde die Eik van Geween. En God verscheen wederom aan Jacob, bij zijn komst uit Paddan Aram, en zegende hem, en God zeide tot hem: Gij heet Jacob, gij zult niet meer Jacob heten, maar Israël zal uw naam zijn. En hij noemde hem Israël. En God zeide tot hem: Ik ben God de Almachtige, wees vruchtbaar en word talrijk. Een volk, ja een menigte van volken zal uit u ontstaan, en koningen zullen uit uw lendenen voortkomen. En dit land dat ik Abraham en Isaac gegeven heb, zal ik u geven, en uw nageslacht zal ik dit land geven. En God voer op van hem ter plaatse waar hij met hem gesproken had. En Jacob zette een opgerichte steen ter plaatse waar hij met hem gesproken had, een stenen zuil, en hij stortte een pleinoffer erover uit en goot er olie op. En Jacob noemde de plaats waar God met hem gesproken had Bethel. Daarna braken zij op uit Bethel. Toen zij nog maar een eindweegs van Efrat verwijderd waren, baarde Rachel, en ze had een moeilijke bevalling. En terwijl zij die moeilijke bevalling had, zeide de voetvrouw tot haar: Vrees niet, ook ditmaal hebt gij een zoon. En toen haar het leven ontvlood, want zij stierf, noemde zij hem Ben-Oni, maar zijn vader noemde hem Benjamin. Zo stierf Rachel, en werd begraven aan de weg naar Efrat, dat is Bethlehem. En Jacob zette op haar graf een opgerichte steen, dat is de opgerichte steen van Rachels graf tot op heden. Daarna brak Israël op en spande zijn tent aan de andere zijde van Migdal-Eder. En toen Israël in dit land woonde, ging Ruben heen en lag bij Bilha, de bijvrouw van zijn vader. En Israël hoorde het. De zonen van Jacob nu waren 12 in getal. De zonen van Lea, de eerstgeborene van Jacob, Ruben, voorts Simeon, Levi, Juda, Issachar en Zebulon. De zonen van Rachel, Jozef en Benjamin. Verder de zonen van Bilha, de slavin van Rachel, Dan en Naphtali. Vervolgens de zonen van Zilpa, de slavin van Lea, Gad en Asser. Dit zijn de zonen van Jacob, die hem geboren zijn in Paddan Aram. En Jacob kwam bij zijn vader Isaac te Mamre bij Kirjat Arba, dat is Hebron, waar Abraham en Isaac als vreemdeling vertoefd hadden. En de dagen van Isaac waren 180 jaar. En Isaac gaf de geest en stierf, en hij werd tot zijn voorgeslacht vergaderd, oud en van het leven verzadigd. En zijn zonen, Esau en Jacob, begroeven hem. Tot zover. Ja, de afgelopen keer hebben wij stilgestaan bij het thema, wie zijn wij? Zijn wij een Jacob of zijn wij een Israël? En we hebben allemaal ontdekt dat wij van nature, allemaal zoals we hier zijn, ja, dat we van nature een Jacob zijn. Wij zijn niet veel beter dan Jacob. Wij lijken allemaal wel wat op die Jacob. Maar we hebben ook gezien dat God van ons een Israël heeft gemaakt. Een vorst van God. Maar ook zagen we hoe moeilijk het is om dat gezegende feit te aanvaarden. En als je de Heere Jezus Christus leert kennen als je verlosser, dat de Heere Jezus Christus je oude leven in feite afsluit en dat Hij in je iets nieuws, een nieuw leven laat geboren worden. Dat Hij je maakt tot een nieuwe schepping. Dat het oude in feite achter je ligt en het nieuwe voor je ligt. Waar je naar mag uitstrekken. De nieuwe mens waar je in mag leven van dag tot dag. Maar hoe moeilijk is het om in dat nieuwe leven in het geloof van dag tot dag te gaan staan. Ja, als we met elkaar zijn in een samenkomst, als we met elkaar denken en stilstaan bij het woord van God en onze gedachten bepaald worden bij wat de Heere over ons zegt, ja, dan wordt het geloof in ons aangewakkerd en dan op dat moment kunnen we het omarmen. Maar als het dan weer maandagmorgen is, dan is het o zo moeilijk als je naar je werk gaat, als jij je werk gaat, of als de gewone dingen van het leven weer beginnen, om dan te blijven staan en te weten, ik ben een kind van God. Ik ben Gods eigendom. Ik ben gekocht en betaald. Ik ben door genade, mag zelfs geadopteerd zijn tot Gods Zoon. Ik ben een erfgenaam van God. Ja, ik ben zelfs een mede-erfgenaam van de Heere Jezus Christus. En ik heb je ook de raad gegeven om in de afgelopen week, elke keer als je 's morgens opstond, voor die spiegel te gaan staan. Daar sta je toch voor. Hè? Als je je tandjes poetst, hè? En als je je wast, en dan sta je voor die spiegel in de badkamer. Maar ik heb gezegd, kijk eens goed naar jezelf in de badkamer. En kijk eens goed naar jezelf. En zeg dan, ik ben in Gods oog, ben ik niet meer die oude Jacob, maar ik ben geworden die nieuwe Israël. Dat oude leven ligt achter mij. Ik mag staan door het geloof in het nieuwe leven. Ik ben gerechtvaardigd ten leven. En God zegt, mijn rechtvaardige zal uit geloof leven. En vandaag zal ik uit dat geloof leven, wandelende met de Heere Jezus Christus in het licht. En als je dat werkelijk doet, elke dag, als je werkelijk zo de spiegel pakt, en die spiegel hebben we gezien, dat is het woord van God zelf. En elke dag pak je die spiegel. En daar spiegel jezelf in. Niet wat je eigen hart over jezelf zegt, dat geloof je. Maar je gelooft wat God over je zegt. En je zegt daar amen op in het geloof, ook al zegt je gevoel misschien heel iets anders. Maar je het geloof zegt, ik moet aanvaarden wat God zegt, want dat is geloven. En ik ga daarop in, en ik ga daar in het geloof in staan. Dat is heel je dag anders. Als je werkelijk daarin gaat staan, en je niet laat overweldigen die dag. Door allerlei gebeurtenissen, door al dat aardse, door al die aardse zorgen. Want die zijn er, als je 's morgens opstaat. Als je 's morgens opstaat en je laat voordat al die aardse zorgen op je afstormen, ga je eerst staan in het geloof, dan kijk je heel anders tegen dat aardse aan. Want dan kijk je niet meer aan tegen het aardse van beneden, dan ben je Gods laddertje opgeklommen, Jacobs laddertje opgeklommen, en dan sta je niet meer van beneden te kijken, maar dan sta je van boven te kijken. En dan ziet toch alles er iets anders uit. Namelijk in een hemels licht. Dan beschouw je alle dingen zoals God de dingen beschouwt. En er worden dingen, soms die van beneden af heel belangrijk zijn, worden van bovenaf opeens heel onbelangrijk. En zaken die je helemaal van beneden uit niet zag, die zie je als je boven bent. En dat is een wonder. Maar dat realiseren we ons niet altijd. En ondanks dat Jacob in dat vorige hoofdstuk met de Heere geworsteld had en die nieuwe naam had gekregen van dat hij Israël door God werd genoemd, toen hij met de Heere worstelde, had hij dat toch niet zo gevat. Was hij niet in dat geloof echt gaan staan. En ondanks dat God dus dat aan Jacob bekend had gemaakt, zien we dat Jacob in het voorgaande hoofdstuk zijn nieuwe naam geen eer aandeed. Hij wandelde daar als een Jacob en niet als een Israël. Hij was daar sluw. Hij was geniepig. Hij was onoprecht. Hij zat vol gemene streken. Hij loog tegen Esau. Hij zei tegen Esau, joh, moest luisteren, ik trek nou niet met je mee vanwege die kudde. Want ik kan niet zo snel reizen en ik trek niet mee van al die kinderen. Want die kinderen kunnen allemaal niet zo hard lopen. Maar ik trek wel met die kudde en die kinderen mee en ik trek wel achter jou aan. Ga jij alvast maar vooruit. En Esau, ja, die bood nog een escorte aan, dat wees hij ook af, dat hoefde allemaal niet. Maar Esau ging maar. Maar Esau was nog net over de heuvel verdwenen. Of onze Jacob voerde zijn plannetje uit en hij ging direct linksom. Hij ging direct de andere kant op. Hij moest zo ver mogelijk weer bij Esau vandaan zijn. En hij ging helemaal niet verder Kanaan binnen. Nee, hij ging naar een plaats die hij Sukkot noemde. En die plaats lag te Sichem, vlak bij Sichem. Maar hij loog niet alleen tegen Esau. Hij loog ook tegen de Heere. Want hij voerde Gods opdracht in zijn leven niet uit. Want hij ging helemaal niet terug zoals de Heer hem geboden had. Hij ging niet terug naar Bethel. Dat deed hij niet. Hij ging naar Sichem. En toen hij te Sichem was, toen deed hij net alsof hij een Israël was. Want wat doet hij dan te Sichem? Hij bouwt daar een altaar, weet u nog wel. Hoofdstuk 33. Hoofdstuk 33, vers 20. Hoofdstuk 33, vers 20. Wat doet hij te Sichem? Daar richtte hij een altaar op en noemde dat de God van Israël is God. En iedereen die te Sichem woonde en die daarbij Jacob kwam, die zag dat. Dat het daar geschreven stond, dat het altaar werd genoemd, de God van Israël, en dat is Jacob's nieuwe naam, is God. Maar het was één grote leugen in zijn leven. Er was niets van waar. Want onze Jacob, die woonde niet te Sichem als een Israël. Hij woonde te Sichem als een Jacob, in zijn oude natuur, in zijn oude leven. En er was niks te vinden van zijn nieuwe leven. Er was niks te vinden van zijn nieuwe naam. Er was helemaal geen geloof te vinden in zijn leven. Alleen maar ongeloof. Daarom zat hij daar te Sichem. Maar aan de buitenkant zei hij, ik ben Israël hoor. De God van Israël is God. Nou, zo kunnen wij ook doen. Aan de buitenkant van ons leven kunnen wij ons voordoen als iemand die staat in het geloof. Die echter leeft als een gerechtvaardigde. Die wandelt in de nieuwe mens, die echt wedergeboren is, echt een nieuwe schepping geworden is. Die echt in het nieuwe leven staat, maar in de praktijk van het leven is het één grote leugen. We houden wel rekening mee, je kan tegenover de buitenwereld, kan je natuurlijk aan de buitenkant van je leven een façade opbouwen. Waarin je dat vertelt, de God van mij is God. Maar God kijkt dwars door die façade heen. Mensen kunnen niet verder kijken. Mensen kunnen niet in je hart kijken. Maar God kan in je hart kijken. En daarom zegt God na een hele lange tijd, in hoofdstuk 35 vers 1, zo heel kernachtig tegen onze Jacob, in vers 1. En God zeide tot Jacob, Maak u reisvaardig. Trek naar Bethel. Dat was de opdracht. Trek naar Bethel, Jacob. En blijf daar en nergens anders. Blijf daar en richt daar een altaar op voor de God die u verschenen is toen gij vluchtet voor uw broeder Esau. Daar en nergens anders, jongen. Geen uitvluchten verzinnen. Word eens eerlijk in je leven. Maar wanneer deed God dat? Deed God dat direct nadat Jacob daar te Sichem aangekomen was en daar een altaar had opgericht, een onecht altaar, waar hij God helemaal niet mee diende, wat alleen maar een sprookje was, die hij vertelde aan de mensen? Heeft God toen direct tegen hem gezegd, je moet naar Bethel gaan? Nee. God wachtte. God wachtte zijn tijd af. Het is wel bijzonder dat God in hoofdstuk 35 vers 1 zegt, aan het eind, trek naar Bethel, blijf daar en richt daar een altaar op voor de God die u verschenen is, toen gij vluchtet voor uw broeder Esau. Wonderlijk, want onze Jacob zat één keer in zijn leven klem, weet u wel, toen hij die eerste geboorte zegen gestolen had eigenlijk van zijn vader Isaac, die eigenlijk bestemd was geweest, want Isaac wilde die eerste geboorte zegen geven aan Esau, maar hij had het stiekem gestolen, zich voordoende als Esau. En zat die klem, en toen kon hij maar één ding doen, dat was vluchten. En het wonderlijke is, in hoofdstuk 35 vers 1, moet Jacob wederom vluchten. Want meneer Jacob zit weer helemaal klem in zijn leven. Ja, hij is nu ook op de vlucht. Precies hetzelfde, waarom? Nou, daar zit tussen die twee altaren, zit van hoofdstuk 33 vers 20 en het altaar van hoofdstuk 35 vers 1, daar zit heel hoofdstuk 34. En hoofdstuk 34 is geen mooi hoofdstuk. Hoofdstuk 34 beschrijft de verkrachting van zijn dochter en daarop de moordpartij en de plunderpartij van zijn andere zonen, met als gevolg in vers 30, Genesis 34 vers 30, toen zeide Jacob tot Simeon en Levi, twee van zijn zoons, hebt gij mij in het ongeluk gestort, door mij in een kwade reuk te brengen bij de inwoners van dit land, bij de Kaanieten en de Perizieten, terwijl ik slechts met weinige lieden ben? Als zij tegen mij samenspannen, zullen ze mij verslaan, en ik zal verdelgd worden, ik en mijn huis. Ja, hij kneep hem. En ik zou hem zeker knijpen. Wat die zonen hier hebben uitgehaald door het volk te laten besnijden. Zogenaamd te voordoen dat die Dina dan wel zou trouwen met die zoon van Hemor. En je weet het dan zo mooi te draaien op de derde dag als de pijn het heeft is dat je dan zo'n stad overvalt. En dat je iedereen uitmoordt. En dat je alles veesteelt. En alle vrouwen en alle kinderen wegvoert. Nou, dat is een zwarte bladzijde. En wat dacht je? Dat die steden in de omtrek het daar even bij lieten zitten. Dat die Kaanieten daarin, de inwoners van dat land, en de Perizieten, dat ze dachten, nou, dat laten we zomaar toe. Moet je je voorstellen dat hier een moordpartij zo plaatsvindt. Gewoon ergens in Zuid-Holland, vlakbij. Wat denk je dat er gebeurt? Die volken die trekken op. En Jacob kneep hem. Jacob kneep hem. En terecht. Lees ook wat die steden van plan waren in hoofdstuk 35 vers 5. En de schrik voor God viel op de steden rondom hen, zodat zij de zonen van Jacob niet achtervolgden. Maar dat waren ze wel van plan. Ze waren van plan die zonen van Jacob een kopje kleiner te maken. En dat is te begrijpen ook. Die steden van rondom, die waren uit op wraak. En Jacob knepen behoorlijk. Maar waarheen moest Jacob nou gaan? Naar Esau? Daar was hij bang voor. Die wilde hij maar liever mijden. Terug naar Laban? Ah, daar was hij ook een beetje met problemen weggegaan. Dat was eigenlijk ook helemaal geen optie. Arme Jacob. Waarheen moest hij gaan? Hij zat helemaal in het nauw. En dan, als wij in ons leven, door wat voor omstandigheden dan ook, in het nauw komen, dan is daar het moment vaak dat God kan gaan spreken. Dat God zijn kans waar maakt. En dat God zegt: maak u reisvaardig, trek naar Bethel, blijf daar en richt er een altaar op voor de God die u verschenen is toen gij vluchtet voor uw broeder Esau. En net zoals je nu vlucht voor de steden van rondom. God spreekt. En Jacob, die herinnert zich opeens Bethel. Bethel, ja. Trek naar Bethel en blijf daar. Hey Bethel, daar was hij toen ook naartoe gevlucht. Bethel, dat was een naam die hij zelf aan die plek gegeven had. Die stond niet op de kaart. Nee, dat was zomaar een andere plaats. Dat was de plaats Luz eigenlijk. En aan die plaats Luz, daar had hij zelf een andere naam aangeschonken. Omdat de Heere hem daar in een droom verschenen was. Bethel. Huis van God had hij die plaats gegeven. Op die eerste nacht, toen hij was gevlucht voor Esau. Nadat hij die eerste geboorte zegen had gestolen. En de Heere tot hem gesproken had in die droom. En hij die ladder had gezien in die droom. Die ladder die van de aarde tot in de hemel reikte. Wat had God ook alweer in Bethel tegen... In Genesis 28 lezen we dat. Wat had God daar tegen Jacob gezegd? Genesis 28. Vers 12. Toen droomde hij en zie op de aarde was een ladder opgericht. Waarvan de top tot aan de hemel reikte. En zie engelen Gods klommen daar langs op en dadelaar daar langs neder. En zie, de Heere stond bovenaan en zeide... Ik ben de Heere, de God van uw vader Abraham en de God van Isaac. Het land waarop gij ligt, zal ik aan u en aan uw nageslacht geven. En uw nageslacht zal zijn als de stof der aarde. En gij zult u uitbreiden naar het westen, oosten, noorden en zuiden. En met u en met uw nageslacht zullen alle geslachten des aardbodems gezegend worden. En zie, ik ben met u en ik zal u behoeden... Overal waar gij gaat. En ik zal u wederbrengen naar dit land. Want ik zal u niet verlaten. Totdat ik gedaan heb wat ik u heb toegezegd. God deed te Bethel daar, Jacob, een gelofte. Hij zegt in vers 15, ik ben met u. En ik zal u behoeden overal waar gij gaat. En ook ik zal u wederbrengen naar dit land. En had God zijn belofte gestand gedaan? Ja, God had hem teruggebracht uiteindelijk in dit land. In het land Kanaan. En God brengt hem zelfs in hoofdstuk 35 terug in Bethel, op dezezelfde plek. Jacob doet ook een gelofte, want hij ontwaakt, vers 16... Toen Jacob uit zijn slaap ontwaakte, zeide hij, waarlijk de Heere is aan deze plaats en ik heb het niet geweten. En hij vreesde en zeide, hoe ontzagwekkend is deze plaats. Dit is niet anders dan een huis Gods. Dit is de poort des hemels. De volgende morgen vroeg nam Jacob de steen die hij onder zijn hoofd gelegd had, stelde die op een opgerichte steen en goot er olie bovenop. En hij noemde die plaats Bethel. Maar tevoren was de naam der stad Luz. En Jacob deed een gelofte. Nu opletten. Hij zegt, indien God met mij zal zijn. En mij behoeden zal op deze weg die ik ga. Mij zal geven brood om te eten en klederen om aan te trekken. En ik behouden tot mijn vaders huis wederkeer. Dan zal de Heere mij tot een God zijn. En deze steen die ik tot een opgerichte steen gesteld heb, zal een huis Gods wezen. En van alles wat gij mij schenken zult, zal ik u stipt de tienden geven. Dat was dus de gelofte die Jacob hier te Bethel deed. Ja, de Heere was zijn belofte nagekomen. De Heere die had hem behoed. Die had hem te eten gegeven en klederen gegeven om aan te trekken. En de Heere had hem wedergebracht weer in het land Kanaan. Maar had Jacob zijn gelofte stand gedaan? Nee. Hij was niet teruggetrokken naar Bethel. Hij was gegaan naar Sichem. En ja, dat niet alleen. Want u moet u voorstellen dat hij nogal een tijd gebleven is te Sichem. Hij is daar totaal ongeveer 7 jaar gebleven. 7 jaar van zijn leven. Dat is geen peulenschil. Dat kan je eigenlijk door de, als je de tijdrekening van Jacobs leven ziet, dan kan je ongeveer berekenen hoe lang het moet zijn geweest dat hij te Sichem is verbleven. Dat kan je halen uit dat Simeon en Levi in hoofdstuk 34 die stad Sichem overvallen en er alle mannen van die stad met het zwaard doden. Simeon en Levi waren op dat moment geen jonge jongens van 7 of 8 jaar, dat moeten minimaal kerels zijn geweest, nou op zijn minst van een jaar of 17, 18, 19. Dan zijn ze zelfs nog jong, maar stel dat ze ongeveer zo jong geweest zijn. Het moeten toch wel mannen zijn geweest die althans een zwaard konden dragen. Het waren mannen die dus een zwaard konden dragen. En die in staat moesten zijn geweest om die stad dus uit te moorden. Ja, als je dan zo dat vergelijkt hoe oud die jongens waren bij het vertrek van Jacob uit Paddan Aram. En je zet die tijdlijn zo uit, dan volgt eruit dat ongeveer in 7 jaar Jacob te Sichem is geweest. Jacob is dus vrij lang te Sichem gebleven. En hij had dus niet alleen gefaald in zijn leven, om niet naar Bethel, naar het huis van God, terug te keren, maar erger nog, zijn gezin, zijn hele familie was verontreinigd geworden door de afgoderij. De gestolen terafim van Rebekka was een valstrik geworden voor heel de familie. Op het moment namelijk toen Laban Jacob overviel, toen wist op dat moment Jacob niets over dat afgodsbeeld die Rebekka van haar eigen vader had gestolen en die ze bij zich had. Hij wist daar niet van. Maar we zullen straks wel zien dat hier in Genesis 35 Jacob van die afgoderij om zijn hele gezin, onder al zijn familieleden, uitgebreid nu weet. Lees maar Genesis 31, hoe dat afgodsbeeld meekomt en wat voor schade dat afgodsbeeld ook aanricht later in de familie van Jacob. Genesis 31, vers 29. Daar spreekt Laban, die Jacob, terwijl Jacob stiekem er vandoor was gegaan met zijn hele gezin, gaat Laban, als hij dat hoort, Jacob achterna en dan zegt onder andere Laban tegen Jacob, vers 29, het is in mijn macht u kwaad te doen, maar de God van uw vader heeft gisternacht tot mij gezegd, neem u in acht dat gij met Jacob niet ten goede of ten kwade spreekt. Nu dan, als gij zijt heen gegaan, enkel omdat gij zo vurig naar uw vaders huis verlangt, waarom hebt gij dan mijn goden gestolen? Aha. Waarom hebt gij dan mijn goden gestolen, zegt Laban. Vers 31. Toen antwoordde Jacob en zeide tot Laban, ik was bevreesd, omdat ik dacht dat gij mij uw dochters zoudt ontrukken. Bij wie gij uw goden vindt, die blijven niet in leven. Onderzoek in tegenwoordigheid van onze verwanten al wat ik bij mij heb en neem het mee. Want Jacob wist niet dat Rachel ze gestolen had. Toen kwam Laban in de tent van Jacob en in de tent van Lea en in de tent der beide slavinnen, maar hij vond ze niet. Nadat hij uit de tent van Lea gegaan was, kwam hij in de tent van Rachel. Rachel nu had de terafim, dat zijn die afgodsbeeldjes, genomen en in het kamelenzadel gelegd en was daarop gaan zitten. En Laban doorzocht de gehele tent, maar vond ze niet. En ze zei tot haar vader, mijn heer wordt niet toornig, omdat ik voor u niet kan opstaan, want het gaat mij naar de wijze der vrouwen. En hij zocht nauwkeurig, maar vond de terafim, die afgodsbeelden, niet. Rachel zat er met de krent bovenop. Verstopt, verborgen, onder der, in een zadel, een kamelenzadel. Maar die terafim, waar Jacob dus niets van wist, ja, dat was wel een valstrik geworden voor heel die familie. Want het bleef niet bij Rachel hoor. In die 7 jaar dat Jacob te Sichem woonde, zijn die afgodsbeeldjes door heel zijn familie gegaan. En iedereen in zijn familie, die boog zich neer voor die afgodsbeeldjes. Die Rebecca, die Rachel van Laban, haar vader, gestolen had. Daarom lees je in Genesis 35, vers 2... Genesis 35, vers 2. Toen zeide Jacob tot zijn huis en tot allen die bij hem waren, doet weg de vreemde goden die in uw midden zijn. Reinigt u en verwisselt uw klederen. Ja. Vroeger wist hij er niks van. Nu wist hij het dus wel degelijk, dat er afgoden bestonden in zijn familie, in hun midden. Wat ons misschien een beetje wel raakt, is dat zegt God tegen Jacob en die familie, jullie moeten die afgoden uit jullie midden doen. Zegt God dat? Nee. God zegt maar één ding, trek naar Bethel. Trek naar het huis van God. God zwijgt over die afgoden. En God zwijgt er over die afgoden in ons leven. Maar God zegt maar één ding, trek naar Bethel. Trek naar het huis van God. Maar we weten drommels goed, net als Jacob, als je moet optrekken naar het huis van God, dat je daar niet kan aankomen met een paar afgodsbeelden, misschien verborgen in je binnenzak. Dat lukt niet. En Jacob voelt dat hij en zijn familie zich moeten reinigen. En ze zitten klem, ze kunnen nergens heen. Ze kunnen maar naar één plaats heen op aarde. En dat is Bethel, dat is het huis van God, want daar is de uitkomst. Dat weet hij, bij ondervinding. En hij reinigt zich. En hij spreekt, hij gaat staan. En hij bekent daarmee eigenlijk schuld voor heel die familie. En zegt, doet weg de vreemde goden die in uw midden zijn. Reinigt u en verwisselt uw klederen. Laten wij ons dan gereed maken en naar Bethel trekken. En ik zal daar een altaar oprichten voor die God. Niet voor die vreemde goden. Maar voor die God die mij geantwoord heeft ten dagen mijn benauwdheid, en die met mij geweest is op de weg die ik gegaan ben. Toen gaven ze Jacob al de vreemde goden die in bezit waren, en de ringen die in hun oren waren, en Jacob begroef ze onder de terebint die bij Sichem is. Wonderbaar. Jacob grijpt dus in. En we zien dat ze bereid zijn om die afgoden uit hun midden als het ware te verwijderen, om die op te geven. En Jacob had het in feite dus veel te lang toegestaan. En het is dus sluipend gebeurd. Eerst was het verborgen bij Rachel. En later had het zo zijn loop gehad, hè, door heel zijn gezinsleven heen. En zo moeten we ook uitkijken in ons leven met afgoden. Het is eerst verborgen. En later kan het zo'n sluimerende vlucht nemen. In door de jaren heen. In zo'n 7 jaar. En het verwoekert. Het woekert. En het neemt als het ware heel het gezinsleven in. En als je dan erbij staat wat er dan allemaal door al die gezinsleden allemaal naar voren wordt gebracht als afgod, dan schrik je je dood. Hoeveel van die oorringen er allemaal zijn, die van de oren worden afgehaald. Oorringen waar de beeldenis in stond van goden. Wat ook in de Bijbelse betekenis is, als je een ring door je oor hebt, als je je oor doorboord hebt, wat ben je dan? Dan ben je een slaaf. Dan ben je een slaaf van iemand. Dan ben je een slaaf van iets. En dat is wat afgoderij is. Je bent ergens afhankelijk van. Je bent ergens een slaaf van. Je bent als ware verslaafd aan iets. Je zit aan iets vast. Je bent aan iets afhankelijk. Wat je niet wil loslaten. Waar je al je vertrouwen ook nog op stelt. Je hebt aan de ene kant de Heere, maar aan de andere kant heb je nog andere dingen waar je zo je vertrouwen op stelt. En Jacob zegt, doe dat weg, die vreemde goden. Reinigt u. Want zo kunnen we onmogelijk met elkaar naar Bethel. Dat kan niet. Zo kunnen we onmogelijk verschijnen voor een heilig God. Nou, de moeilijkheden waar Jacob hierin terechtgekomen was bij Sichem, ja, dat was natuurlijk het onmiddellijke gevolg van zijn eigen ongehoorzaamheid. Als hij gewoon direct, toen hij Kanaan binnengekomen was, die opdracht van God had uitgevoerd en hij naar Bethel was gereisd, was er niks aan de hand geweest. Voilà, wat was dan voorgekomen? Hoofdstuk 34, vers 1. Was dan voorgekomen dat er staat in vers 1 van hoofdstuk 34? Dina, de dochter van Lea, die ze Jacob gebaard had, ging eens uit om de dochters des lands te bezoeken. Die zegt, kom, ik ga eens even de dochters van het land bezoeken. Zit erin. Maar als Jacob naar Bethel was gereisd, was deze Dina dan ooit te Sichem daar op bezoek geweest om eens de dochters van het land te ontmoeten? Wel nee, dan had dat nooit geschied. Was dan heel die stad naderhand uitgemoord door de zonen van Jacob? Wel, nee, dat was dan allemaal niet geschied. Dan kon je hoofdstuk 34 zo uit je Bijbeltje scheuren. Maar hoofdstuk 34 staat er wel in. En het is 7 jaar van zijn leven. Het is een zwarte bladzijde in zijn leven. En als hij dat gedaan had, was die Terafim wel meegekomen. Maar was het alleen een probleem geweest van Rachel. En had die Terafim, die afgoderij, zich niet zo verspreid door heel het gezin. Maar goed, het is dat door de nood gedreven, dit hele gezin, deze hele familie beseft dat ze met die afgoderij moeten breken. En dat ze het ook uit hun leven verwijderen. Ze worden ook begraven. Jacob die begraaft die afgoden. Hij gebruikt ze niet meer voor iets anders. Het waren vaak gouden ringen, gouden oorringen, gouden beeldjes of zilveren beeldjes. Maar hij ging ze niet omsmeden. Die dacht, nou, dat is toch wel kostbaar, dat goud. Nee, hij begraaft ze. Hij doet er echt afstand van. En zo ook moeten wij van al dat soort dingen in het geloof dan afstand doen. Als er iets staat tussen ons en de Heere in, doe dat uit je leven weg. Breek daarmee. Reinigt u. Daar moeten we niet op vertrouwen. Daar moeten we niet afhankelijk van zijn. Daar moeten we niet slaaf van zijn. We moeten niet iets door ons oor laten doorboren dat je ergens nog vast zit aan iets. En door de nood gedreven zijn al deze mensen bereid om naar Jacob te luisteren, om naar God te luisteren. En God die gebruikt dus de crisissituatie in Jacobs leven, in het leven van heel dat gezin, zodat zijn woord doeltreft. Trek op naar Bethel. Ga naar het huis van God. En unaniem is daar de respons. En reinigen zij zich. En ze wisselen van klederen. Opeens is daar de oude mens die zich verwisselt voor de nieuwe mens. En ze zien er opeens heel anders uit. Ze zijn klaar om de Heere te ontmoeten. En ze breken op. Nadat ze gebroken hebben en begraven hebben al die dingen, daarna braken ze op. Het staat in vers 5. Daarna braken ze op. En de schrik voor God viel op de steden rondom hen, zodat zij de zonen van Jacob niet achtervolgden. Toen Jacob aangekomen was te Luz in het land Kanaan, dat is Bethel, En hij en al het volk dat bij hem was, bouwde hij daar een altaar. En hij noemde die plaats El Bethel, omdat God zich daar aan hem geopenbaard had, toen hij voor zijn broeder vluchtte. Lus, zo heette eigenlijk die plaats. Dat betekent eigenlijk vertrek. Heel bijzonder. Vertrek. En ooit was onze Jacob daar ook vertrokken. Hij was vertrokken naar Paddan Aram. Hij was daar vele jaren weggebleven. Maar nu was hij teruggekeerd tot Bethel, tot het huis van God. Gedurende al die tijd was hij in Paddan Aram geweest. En het bijzondere is, in Paddan Aram had Jacob nooit een altaar gebouwd. Je vindt geen altaar in heel zijn leven, toen hij daar was bij Laban. Ja, je vindt wel een altaar toen hij terugkeerde in Kanaan en toen hij te Sichem woonde. Maar dat was een schijnaltaar, dat was geen echt altaar. Het echte altaar vind je in Bethel. En uiteindelijk komt hij weer in Bethel terug. En wat zie je? Jacob komt na een enorme lange omzwerving in zijn leven weer terug op het plekje waar hij ooit was, Bethel. Waar hij eigenlijk gekomen was in Bethel, nadat hij de fout was ingegaan om het eerste geboorterecht en de zegen te stelen van zijn vader Isaac. Hij komt weer terug op de plek waar hij vertrok, Lus. En dat is heel bijzonder, want als ik naar dat plekje ga, hè, waar nu Jacob staat, te Bethel, waar hij die droom heeft gehad van die ladder. En waar hij nu weer staat en weer dat altaar ziet wat hij zelf heeft gebouwd. Weet je wie er ook stond? Op hetzelfde plekje? Abraham. Lees maar Genesis 13. Genesis hoofdstuk 13. Dat vind je in vers 3. Of laten we maar vers 1 lezen. En Abraham trok uit Egypte naar het zuiderland. Hij en zijn vrouw en al wat hij bezat en Lot met hem. Abraham nu was zeer rijk aan vee, aan zilver en aan goud. En hij ging van de ene pleisterplaats naar de andere uit het zuiderland tot bij Bethel. De plaats waar zijn tent in het eerst gestaan had tussen Bethel en Ai, naar de plaats van het altaar dat hij daar vroeger gemaakt had. En Abraham riep daar de naam des Heren aan. Ook Abraham komt in zijn leven weer terug waar hij ooit gestaan had, waar hij ooit zijn altaar had gebouwd, waar hij ooit de Heere had aangeroepen. En ook Abraham was in zijn leven in de fout gegaan, maar we weten toen er een hongersnood kwam, in dat Kanaan, wat deed hij toen? Toen vluchtte hij naar Egypte en naar de farao van Egypte. Toen deed hij zich daar nog anders voor dan hij was, enzovoort, enzovoort. Dat bracht allemaal naar gevolgen met zich mee. En uiteindelijk komt ook Abraham weer terug in Bethel. De plaats waar het altaar staat, waar je de Heere moet aanroepen, waar het Bethel is, het huis van God. Zo ook Jacob. En Jacob heeft er lang over gedaan hoor. Is ongeveer 30 jaar in zijn leven. Het duurde 30 jaar in zijn leven voordat Jacob weer in Bethel terugkwam. En op hetzelfde plekje stond waar hij 30 jaar tevoren ook had gestaan. 30 jaar. 30 jaar verloren. 30 jaar gewoon de mist ingegaan, in geestelijke zin. 30 jaar gestaan in de oude mens. En je hebt er niks aan. Abraham, een hele tijd geweest in Egypte. Abraham, je hebt er niks aan. En altijd als wij staan in ons leven, in die oude mens, ook al doen we net als Jacob de Sichem ons voor alsof we gelovigen zijn, God prikt je doorheen en we hebben er niks aan. En ik denk als we later in de hemel zijn en voor God staan en ons leven wordt uitgerold, weet u wat er dan van al onze levensjes een soort patroon zal zien. Dan zou je een patroon zien, dan zie je eigenlijk alleen maar terug die periode dat je hebt gestaan in de nieuwe mens. En dan zie je een stukje nieuwe mens en dan zie je weer een periode, net als bij Abraham en bij Jacob. Dat is blanco. Blanco periode. En de rol wordt nog verder uitgerold en dan zie je weer een periode dat je staat in de nieuwe mens. En dan weer in de oude mens. En dat zijn blanco perioden. Je hebt er niks aan. Je brengt niks op. God had er niks aan. Je was buiten de gemeenschap eigenlijk met God. Ja, God hield je wel vast. En God leidde je wel. En via heel veel omzwervingen kom je dan eindelijk weer terecht. Hè, op hetzelfde plekje. En God kan daar als het ware weer je gaan gebruiken. Omdat je weer gaat staan in het geloof. Maar al die tijd ertussen is verloren tijd. Verloren tijd. En als we achteruit kijken in ons leven. Nou, dan zien we soms dat er verloren perioden in ons leven zijn. En we zien aan Jacob. Dat kunnen behoorlijke lange perioden zijn in ons leven hoor. 30 jaar is niet niks in ons leven. En zolang Jacob leef. Groeide hij niet. Nam geen enkele treden op Jacobs ladder. Anders waren het te groeiend geloof. Om opgetrokken te worden. In die nieuwe mens. Naar God toe. Om de zaak van boven te leren bekijken. In plaats van beneden. Maar Jacob keert terug te Bethel. En ook wij, broeders en zusters in ons leven. Maak er genoeg mee dat de Heer ons bij de hand neemt en uiteindelijk zo terugleidt te Bethel. En als we dan te Bethel aankomen, ja, wat doet de Heer dan? Ja, dan doet de Heer iets waar wij van zeggen, nou, dat moet Jacob toch al lang weten. Ja, dat weet hij misschien ook wel, maar wat gaat de Heer dan doen in vers 8? Of vers 9. En God verscheen wederom aan Jacob. Bij zijn komst uit Padan Aram. En zegende hem. En God zeide tot hem. Gij heet Jacob. Gij zult niet meer Jacob heten. Maar Israël zal uw naam zijn. En hij noemde hem Israël. Kijk, daar heb je het. Dat wist hij eigenlijk al lang. Ja, dat wist hij wel. Met zijn verstand. Maar hij geloofde dat niet met zijn hart. Hij stond daar niet in het geloof. Hij was nog steeds niet in zijn leven gaan staan in een Israël, als een vorst van God. Hij was nog steeds die hele lichter, die zo slim bezig was in zijn leven. Nou, daar heeft hij veel profijt van gehad. En zo in ons eigen leven ook. Wij denken vaak in de oude mens dat wij met eigen inzicht en met eigen kunde wel heel veel kunnen komen. Nou, daar heb je veel aan. En als je soms in je eigen leven terugkijkt, dan denk je, nou, ik ben stom geweest. Ik had op de Heer moeten vertrouwen. Ik had me niet zo druk erover moeten maken. Ik had het van Hem moeten verwachten. En soms heb je heel wat moeilijkheden op je hals gehaald, wat allemaal eigenlijk niet nodig zou zijn geweest als je beter had geluisterd naar de stem van God in je leven. Dat zie je ook terug in Israël. Heel bijzonder als je het Hebreeën 11 leest over het volk Israël, waar je dan leest over de gebeurtenissen die zij door het geloof hebben meegemaakt, dan lees je opeens dat zij door het geloof zijn uitgetogen uit Egypteland. Dat daar die uittocht was, hè? Die tocht ook door de Rode Zee. En weet u wat het volgende feit is, wat dan vermeld wordt wat Israël heeft gedaan door het geloof? Nou, dat de muren van Jericho door het geloof zijn gevallen toen zij Kanaan intogen. Maar wat mis je? Nou, een heel groot stuk waar de Bijbel wel over vertelt. Nou, over die 40 jaar in de woestijn, daar lees je niks over. Door het geloof, niks door het geloof. Daar hebben ze niet gewandeld door het geloof. En dat is een blanco pagina. In Genesis, in Hebreeën hoofdstuk 11. Zo heb je van die blanco pagina's. In de geschiedenis. Ook van ons leven. Maar broers en zusters, als we daarentegen in Bethel terugkeren en dat die blanco pagina in ons leven wordt verwisseld omdat we gaan staan in het geloof en dat de Heer weer tegen ons zegt, maar je bent geen Jacob, je bent een Israël en ik noem je vanaf dit moment weer Israël en je mag gaan staan in het geloof en je gaat het ook daadwerkelijk doen en je ontvangt ook dat nieuwe leven. En je beseft dan ook weer als het ware weer na tijden wat het wil zeggen om verlost te zijn. Dat je daar weer de blijdschap van ontdekt. Dat je daar weer de vrede en de rust van ontdekt. Dat je niet zo druk hoeft te maken met al je slimmigheidjes, maar dat je in de rust mag gaan, in dat nieuwe leven, in dat verloste leven. Ja, dan opeens, dan klaar als het ware op en dan zie je jezelf in Gods woord, zoals de Heere ons ziet. Dan zeg je amen op wat God zegt en je gelooft. En zo trekt de Heere ons dan terug, na jaren, weer terug. In zijn gemeenschap, want hij heeft ons lief. Hij heeft ons lief. En weet u wat hij ook doet? De Heere snijdt dan opeens alle banden door. Alle banden door. Die daar zijn met het oude leven. Die Jacob, als Jacob nog verbinden met Paddan-Aram. Er worden hier drie dingen in het hoofdstuk begraven. Weet u dat? Drie dingen worden er begraven. In de eerste plaats die terafim, die afgodsbeelden, die worden begraven. Dan wordt Rachel begraven. Zij nam die terafim mee. Ze heeft ze gestolen. Ze heeft ze als het ware ook verspreid. Ze was eigenlijk degene die hier verantwoordelijk voor was. Die sterft hier in het hoofdstuk. Heel bijzonder. In vers 20... En Jacob zette op haar graf een opgerichte steen. Dat is de opgerichte steen van Rachels graf tot op heden. Je vindt hier heel wat begrafenissen. Heel veel waar afstand van wordt gedaan. Verbintenissen die definitief worden doorgesneden. Dat is ook van Gods wegen deels het geval. En zo voert de Heere dan Jacob en zijn familie. Niet alleen naar Bethel, maar van Bethel ook naar Bethlehem. En het bijzondere daarvan is, dat in het woord Bethel en in het woord Bethlehem, zit het woord Bet en het woord Bet betekent huis. Bethel betekent huis van God en Bethlehem betekent huis van brood. En het bijzondere ook is dat Bethel en Bethlehem, dat ligt vlak bij elkaar, want in vers 16 staat het ook, hè. Daarna braken zij op uit Bethel, toen zij nog maar een eind weegs van Efrat verwijderd waren, baarde Rachel. Als je ook op de kaart gaat kijken, die twee plekken die liggen vlak bij elkaar. Bethel en Bethlehem. Die velden van Efrata. En ben je in het huis van God, dan is dat huis van God ook voor je een huis van brood. Waar je van mag eten, van het ware brood. Van Christus zelf. Van het levende brood. Van het brood van de hemel is nedergedaald. Mag je eten ook van het woord van God. Dan mag je dat tot je nemen. Dan mag je daarmee voeden. In plaats voeden met de dingen van deze wereld. Want het nieuwe leven in ons, dat moeten we onderhouden. En dat wil de Heere ook onderhouden. Dat moet gevoed worden. Die oude mens die richt zich altijd op de dingen van de wereld. Die wil zich daarmee voeden. Maar die nieuwe mens die wil zich nog maar één ding voeden. Die wil zich bezighouden met de hemel. Die wil alleen maar Jacobs ladder opgaan. En daar samen met de Heere zijn. Zich verdiepen in de dingen des vaders. Eten van het hemelse manna. Van het hemelse brood. Van Christus. En zich verdiepen in wie hij is. En daarbij leven. Dat is het nieuwe leven. En zo zie je dat er zo'n omwenteling komt in het leven van Jacob. En het mooie hiervan is, als deze Jacob in dit hoofdstuk een Israël wordt, dat hij iets in zijn handen houdt. Hè? Iemand in zijn handen houdt. Weet u wie? Wie houdt hij in zijn handen? Een heel klein babytje. Aan het einde van het hoofdstuk. En hoe noemt hij dat babytje? De baby noemt hij Benjamin. En de vertaling van het woord Benjamin is zoon aan de rechterhand. Een zoon aan de rechterhand. En als wij ook van een Jacob en Israël worden. En we stijgen Jacobs ladder als het ware op door genade. En God trekt ons omhoog. En we gaan daar staan in een nieuwe mens. Dan zien we ook die zoon aan de rechterhand. De Heere Jezus Christus. Dan verblijden we ons ook met die zoon aan de rechterhand. Dan leven we ook samen met die zoon aan de rechterhand. Dan staan we ook stil wat de betekenis is van Bethlehem. Dat Christus daar is gekomen. Dat Christus daar is gekomen in ons leven. De zoon van God. De zoon van Gods rechterhand. Die ons lief heeft. Als een kind is ons gegeven. En die kind is Gods zoon. En die kind is een raadgever voor ons. En dat kind dat wil ons ook leiden. Daar mogen we ons ook vertrouwen. En zoals Jesaja zegt. Dat kind dat ons gegeven is. En de heerschappij is op zijn schouders. En het is ook een sterke God. Het is een losser. Een verlosser. Die ons leidt van dag tot dag. Dan mag je met hem gaan. Dat is de Benjamin dan in je leven. En het mooie dan is. Dat als dan dit hoofdstuk dan zo verder gaat. Dan kan je ook echt zien dat Jacob een Israël is geworden. Want ik lees in vers 21. Niet daarna brak Jacob op en spande zijn tenten aan de andere zijde van Migdal Eder. Nee, ik lees. Daarna brak Israël op en spande zijn tent aan de andere zijde van Migdal Eder. En toen Israël, niet Jacob, toen Israël in het land woonde, ging Ruben heen en lag bij Bilha, de bijvrouw van zijn vader, en Israël hoorde het. Niet Jacob hoorde het. Oh, er blijven nog allerlei dingen gebeuren hoor, in je eigen familie. Je eigen zoon ligt bij een eigen vrouw van je. En is dus een kwestie van bloedschande. Oh, dingen blijven gebeuren om ons heen. Maar onze Jacob staat er niet meer in als een Jacob. Hij staat daarin, midden in het leven, als een Israël. Hij heeft geleerd in zijn leven om als een Israël te staan in de nieuwe mens. Zo mogen wij ook in die nieuwe mens staan. En als een Israël, is hij dan nog bang voor Esau? Nee. Hij gaat terug naar Hebron. Hij gaat terug naar Kiryat Arba. Hij ontmoet daar Isaac. En zal die Isaac het geweldig hebben gevonden. Dat na zoveel jaar, dat hij zijn zoon weer in zijn armen kon sluiten. Als Jacob zou hij nooit tot zijn vader zijn teruggegaan. Maar als Israël ging hij terug naar zijn vader. En deed hij wat God hem ingaf in zijn hart. Hij ging terug ook naar Esau. Als Jacob zijnde zou hij nooit teruggegaan zijn naar Esau. Daar was hij bang van. Die meet hij. Maar hij ging terug ook naar Esau. Die bij zijn vader Isaac ook woonde. En hij was ook niet meer bang voor die Esau. Want hij stond in de Israëls gestalte. Als een vorst van God. En ze hebben daar nog jaren geleefd, weet u dat? Aan het eind van het hoofdstuk wordt net gedaan alsof toen Israël daar terugkeerde tot de tenten van zijn vader Isaac. En hij Isaac heeft ontmoet, dat Isaac heel spoedig daarna op 180-jarige leeftijd stierf. Maar de werkelijkheid is, als je ook de tijdstabel uitzet, dat ze daar nog vele jaren, Jacob als Israël, samen met Isaac en Esau, daar samen met elkaar hebben geleefd te Hebron. Tot uiteindelijk zijn vader stierf. En hij samen met Esau zijn vader Isaac begroef. Wat een verschil kan het zijn in ons leven, hè? Blanco pagina's. Blanco dagen. Blanco periode. Als we wandelen in de oude natuur. Als we wandelen naar de oude mens. Maar ook pagina's die volgeschreven kunnen worden. En die in Gods ogen niet verloren zijn. Omdat we wandelen in de nieuwe mens. Omdat we groeien. Omdat we de ladder op gaan door genade. En bij de Here vertoeven. Als laatste wil ik lezen Romeinen. Romeinen 6. Romeinen hoofdstuk 6. Vers 11. Zo moet het ook voor u vaststaan, dat gij wel dood zijt voor de zonde, maar levend voor God in Christus Jezus. Laat dan de zonde niet langer als koning heersen in uw sterfelijk lichaam, zodat gij aan zijn begeerten zoudt gehoorzamen, en stelt uw leden niet langer als wapenen der ongerechtigheid ten dienste van de zonde, maar stelt u ten dienste van God. als mensen die dood geweest zijn, maar thans leven, en stelt uw leden als wapenen der gerechtigheid ten dienste van God. Immers, de zonde zal over u geen heerschappij voeren, want gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade. Amen.